Ja, goedenavond. Fijn u te zien. Misschien is het goed om eerst iets te vertellen over de aanleiding voor mij om dit boekje te schrijven over seksualiteit. Eigenlijk heel specifiek over de vraag waarom geen seks voor het huwelijk. Ik werd in 1995 predikant van de baptistengemeente in Meppel. Daarvoor woonden wij in Drachten, hier vlakbij. Was ik stagiair bij dominee Bottomley. Vanaf die tijd kwam ik al hier in dit gebouw. Dus het is wel leuk om hier weer een keer terug te zijn in dit gebouw. En in de loop der jaren hebben wij heel wat gesprekken gevoerd met mensen die gingen trouwen. Op een gegeven moment was ik voorganger in Emmeloord. In sommige jaren hadden we wel 10 huwelijken in de gemeente. Veel jonge mensen ook in de gemeente. En we hebben jarenlang 5 gesprekken gevoerd met stellen die gingen trouwen in de aanloop naar het huwelijk. In het kader van een soort voorhuwelijkse begeleiding. Iets wat in Amerika heel gewoon is in kerken, premarital counseling. Maar wat in Nederland eigenlijk niet zo bekend was nog en nu een beetje bekend aan het worden is. En wij vonden het altijd heel fijn om dat te doen. Dat we echt diepgaand met de jongeren doorspraken. Of met mensen die gingen trouwen. En ook wat is de geschiedenis van je relatie en hoe heb je elkaar leren kennen. En uit wat voor gezin kom je. Maar ook van hoe ga je nu tot nu toe met elkaar om. En dan stelden wij op een gegeven moment ook altijd de vraag, hoe ga je tot nu toe om met seksualiteit? En gaan jullie met elkaar naar bed of niet? En vaak waren wij de eerste die dat vroegen aan hen. Dan denk je van, er is openheid tegenwoordig om erover te praten. Maar blijkt dat veel jongeren er eigenlijk niet over praten. Niet met hun ouders, soms wel met hun vrienden. Maar wij als ouderen, of ten opzichte van hen ouderen, hè, mensen die al wat langer getrouwd zijn, waren wij vaak de eerste die daarnaar vroegen. En toen bleek ook dat er bij heel veel christenen, heel veel christelijke jongeren, dat ze wel weten dat er gezegd wordt, hè, geen seks voor het huwelijk. Maar of dat nou werkelijk in de Bijbel naar voren komt, of God dat nou werkelijk zo bepaald heeft, of dat echt iets is wat de Bijbel duidelijk maakt, wat God duidelijk maakt in zijn woord, of niet, dat is, nou ja, zijn veel twijfels. En ook hoe dat dan naar voren zou komen in de Bijbel, dat heel veel christenen en heel veel christelijke jongeren dat ook niet weten uit te leggen. Met andere woorden, dat er veel onduidelijkheid over is. En dat mede daarom ook heel veel jongeren toch op een gegeven moment wel met elkaar naar bed gaan, ook als ze nog niet getrouwd zijn. Nou, uiteindelijk, ik heb daar veel met jongeren over gesproken, ook vaak onderwijs gegeven over het huwelijk. En toen dacht ik, ik ga gewoon een boekje erover schrijven. En dat heb ik gedaan. En naar aanleiding daarvan heb ik sinds vorig jaar mei is het uitgekomen, heb ik best wel heel veel spreekbeurten daarover mogen vervullen. En ik heb op een gegeven moment heb ik ook een artikel geschreven. Ik schrijf in het Zoeklicht en ik schrijf in andere media bij Tijd en Wijle. En één artikel met als titel, de overheid zou de beschikbaarheid van porno moeten bestrijden. En daarin heb ik ook de frase gebruikt dat een hulpverlener tegen mij zei, iedere jongere loopt tegenwoordig met een bordeel in zijn broekzak rond. Dat zei een hulpverlener tegen mij. En dat hebben jullie eruit gepikt als thema voor deze avond. En het is goed om daar met elkaar over na te denken. Wat ik wil doen is, ik wil eerst een paar algemene dingen zeggen over seksualiteit. En inderdaad, wat Jan al zei, gewoon hoe de Heer het bedoeld heeft. Want het beste wat kan gebeuren, is dat wij zicht krijgen op hoe mooi God het heeft bedoeld. En hoe mooi het kan zijn. En wat de bedoeling is van het huwelijk, van de relatie tussen man en vrouw. En ook wat echte intimiteit is. Ik denk dat als we dat gaan zien, en als we gaan zien hoe aantrekkelijk seksuele reinheid is, dat is de beste medicijn tegen onreinheid. Natuurlijk is het ook goed om verkeerde dingen te veroordelen. Dat doet de Bijbel ook. We veroordelen bepaalde dingen, omdat we in de Bijbel lezen dat God daarvan zegt, niet goed. Maar het is nog sterker, denk ik, als je de schoonheid ziet van het reine. Daardoor ga je andere dingen zien als minder waardig. En daarom heb ik aan het begin van mijn boekje ook gezegd, van in het pleidooi voor seksuele reinheid, in een pleidooi om de seksualiteit te heiligen. Heiligen wil zeggen apart zetten. Heiligen wil zeggen als heel bijzonder blijven beschouwen. Niet iets wat gewoon is. Niet iets wat ordinair gewoon is. Niet iets wat alledaags is of wat je zomaar even doet. of wat je zomaar even voor jezelf doet. Nee, maar de seksualiteit heiligen, als heel speciaal beschouwen, dat is heiligen. En als we dat doen, als we terugkeren naar een duidelijke en ook een verregaande seksuele moraal, waarin we dwars tegen de stroom ingaan van de samenleving waarin wij zitten. Dus als we het lef hebben om te kiezen voor een Bijbelse moraal ten aanzien van seksualiteit, dan herwaarderen wij de seksualiteit. De meeste waardering voor seksualiteit heb je niet als je zegt, nou, moet gewoon kunnen, ga maar experimenteren. En dat de jongeren op allerlei sites die door de overheid zelfs gefinancierd worden, op de meest bizarre wijze worden gestimuleerd om maar te gaan uitvinden en te gaan doen en te ontdekken en te gaan experimenteren, dan waardeer je de seksualiteit niet echt. Het lijkt wel dat dan de seksualiteit gewaardeerd wordt, maar dat is een leugen. Je haalt het naar beneden. Je maakt het gewoon. Je maakt het iets wat een genotmiddel is. Je maakt het iets wat je op een hele zelfgerichte manier kan gaan gebruiken. Je haalt het naar beneden. Terwijl als wij zeggen, nee, het is bedoeld voor de echte liefde, voor de echte intimiteit, voor de echte geborgenheid, dan plaats je het hoog. Dan waardeer je het. Dan blijf je zeggen, het is zo mooi. Het is zo schitterend. Dus dat is ook wat ik aan het begin zou willen noemen. Bijvoorbeeld die devaluatie, dat gebeurde eigenlijk ook, dat werd eigenlijk heel erg geïllustreerd. Op de dag dat dit boekje voor het eerst uitkwam, toen lag ik bij de tandarts in de stoel. En ik zeg tegen die tandarts van mijn leeftijd, die man, en ik heb inmiddels, we wonen nu 3,5 jaar in Ermelo, maar ik heb een aardig leuke relatie met hem gekregen sindsdien, want ik heb altijd wel een gesprekje met hem. Ik zeg, ik heb net een boekje uitgegeven. Oh, waarover dan? Ja, over geen seks voor het huwelijk. Zei hij. Dan krijg ik een apart gesprek. Maar toen zei hij van, weet je, ik vind het gaat natuurlijk, in het huwelijk gaat het om echte liefde en dat je van elkaar houdt. Maar toen zei hij het als volgt, hij zegt, dat je hem ook wel eens bij iemand anders erin steekt. Hij zegt, dat gebeurt toch soms, of als je jong bent, dan gebeurt dat toch. Weet je, zo, hij maakt onderscheid tussen liefde en seks. Zo van, seks gebeurt soms, maar het gaat in het huwelijk om de echte liefde. Maar toen dacht ik, dat is nou precies die devaluatie. Dat is precies die devaluatie. Dat je het wel eens doet. Nou goed, we hebben natuurlijk geen discussie gekregen. Mijn vrouw, die was een paar uur later bij de tandarts. En die zei toen tegen mij dat de tandarts tegen haar gezegd had, iedereen in de praktijk heeft het de hele morgen alleen maar over dit onderwerp gehad. Dus het maakte wel wat los. Maar goed. Seksualiteit kan je vergelijken met vuur. Kijk, als vuur binnen de perken blijft, dan is het tot zegen. Wij hebben een houtkachel in huis en nu de afgelopen winter hebben we die houtkachel veel gebruikt. En dan heb je het vuur heb je binnen de kachel. Dat geeft het sfeer, het geeft gezelligheid, het geeft warmte. En de honden gaan onder de kachel liggen en ik vind het een heerlijke warmte in huis. En het is tot zegen. Wij gebruiken elke dag vuur. Vuur dat binnen de grenzen blijft, dat helpt ons. En dat doet ons goed. Maar stel dat ik het deurtje van de kachel open laat staan en er komt een vonk uit en die zet de bank die naast de kachel staat in brand en de gordijnen gaan in de fik, dan kan dat vuur, dat kan ons hele huis in de as leggen. Dat kan alles kapot maken. Zo is het ook met seksualiteit. Als het binnen de grenzen blijft, als we ermee omgaan binnen Gods kaders, die hij duidelijk aangeeft in zijn woord, dan kan het tot grote zegen zijn. En ik zal daar zo meteen meer over zeggen, van hoe mooi het kan zijn in het huwelijk. Dan geeft het warmte, dan geeft het sfeer, dan geeft het voldoening. Dan is het een uiting van echte liefde. Dan kan je elkaar daarmee dienen. Dan bindt het samen. En dat is schitterend. Maar we weten ook dat seksuele begeerte mensenlevens echt kapot kunnen maken. We weten ook dat mensen echt verslaafd kunnen raken aan bepaalde seksuele zonden. Ik heb heel wat mannen gesproken. Niet-christelijke mannen, maar soms ook christelijke mannen. En we weten het allemaal. Je kunt zo ongelooflijk vast komen zitten. Het kan verwoestend zijn, zoals vuur ook verwoestend kan zijn. En de samenleving steekt de kop in het zand. Struisvogelpolitiek. Alsof dat niet zo is. Alsof het maar gewoon beleefd moet kunnen worden. Maar er is ontzettend veel eenzaamheid. En er is ook heel veel onrust. Hè. Ik moest vanmorgen nog denken toen ik preekte ergens anders. De goddeloze heeft geen rust. Ik ken mannen die zeggen porno is geen probleem. Hoererij is geen probleem. Multiple relaties is geen probleem. Er zijn zelfs mannen die het stoer vinden om een vrouw te veroveren. Er zijn mannen in de media, er zijn bekende mannen op de Nederlandse televisie die er niet voor schamen dat ze honderden vrouwen in bed hebben gekregen. Weet je, maar de goddeloze heeft geen rust. Ik zie het gebeuren dat mensen ontzettend onrustig zijn. Ontzettend onvervuld. Heel erg ontevreden. En dat is gewoon de waarheid. We hebben die kaders echt nodig. Grenzen zijn ongelooflijk belangrijk op dit gebied. Opdat het niet verwoestend is in ons leven, maar opdat het tot zegen zal zijn. En daarom ook het onderwijs van vanavond. Nou, hoe heeft de Heer het bedoeld? Ten eerste dit. We lezen in Genesis 1, ik ga even helemaal terug naar de schepping. Dat als God de hemel en de aarde schept, creëert, elke keer staat er God sprak en het was er. Dus God enkelvoud. Hij sprak, de Heer sprak, en toen hij sprak zijn de dingen ontstaan. Maar het wonderlijke is dat als hij op een gegeven moment de mens gaat creëren, dat God ons ineens in meervoudsvorm wordt voorgesteld. Dus dan staat er niet God sprak, maar dan staat er laten wij, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Ineens wordt God ons voorgesteld als iemand die leeft in gemeenschap. De drie-eenheid is heel belangrijk in ons geloof. Dat is niet alleen iets van het Nieuwe Testament. We komen God in meervoud, zou je kunnen zeggen, al tegen in Genesis. En dat is niet alleen de majesteitsmeervoud. Dat is niet alleen een vorm, majesteitsmeervoud die voor hooggeplaatste mensen wel eens gebruikt werd. Nee, het gaat er werkelijk om dat God meervoud is. Hij leeft in gemeenschap, vader, zoon en geest. En de liefde die er bijvoorbeeld is tussen de vader en de zoon is een liefde die wij nog nooit geproefd hebben, die wij nog nooit gekend hebben. Zo bijzonder, zo rein en intiem zou je kunnen zeggen. En dan zegt God, laten wij mensen maken naar ons beeld en gelijkenis en dan creëert hij de mens, man en vrouw. En dan komen we het belangrijkste vers in de Bijbel tegen, ook over het huwelijk, namelijk Genesis 2 vers 24. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zijn vrouw aanhangen en zij zullen één worden, één vlees worden. En dat woordje één, dat duidt op leven in gemeenschap. En dan mag ik u herinneren aan Deuteronomium 6 vers 4. Hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één. Mooi hè? De Heer is één. Hij leeft in gemeenschap. Dat woordje één is Deuteronomium 6 vers 4. Dat betekent niet het getal één, dat is een ander Hebreeuws woord. Het woord Hegat betekent eenheid. Dus God leeft in eenheid. Hij is liefde. Eigenlijk God is één, de Heer is één. Is hetzelfde als wat het Nieuwe Testament zegt. God is liefde. Hij leeft in liefdevolle gemeenschap en eenheid. In volmaakte liefde leeft God. Ook buiten zijn schepping om. Ook zonder zijn schepping leeft hij in liefde. En als zodanig heeft hij ons gemaakt om ook in gemeenschap en liefde te leven. En de meest bijzondere gemeenschap die er is tussen mensen is die tussen man en vrouw in het huwelijk. Zij worden één zoals God ook één is. Een afspiegeling van de heerlijkheid van God. Zo heeft de Heer het bedoeld. En dan, een man verlaat zijn ouders, een vrouw verlaat ook haar ouders. Ze gaan elkaar aanhangen. En dat betekent dat ze elkaars man en vrouw worden. Hij gaat zijn vrouw aanhangen, niet zijn vriendin, niet een vrouw, maar zijn vrouw. Dus een vrouw wordt zijn vrouw en een man wordt haar man. Je wordt elkaars man en vrouw. En die twee zullen één vlees worden. En dan heb je dat woordje één weer, van liefdevolle gemeenschap. Nou, ik wil daar even met u verder over nadenken. Wat betekent die eenheid? Dat is meer dan een lichamelijke eenheid. En het heeft mij erg geholpen om... Op een gegeven moment zag ik, het gaat eigenlijk om twee soorten eenheid. En als je die twee soorten eenheid helder hebt, dan kan je ook gaan begrijpen wat echte intimiteit is. De eerste vorm van eenheid is levenseenheid, zou ik dat willen noemen. Dat je je leven met elkaar gaat delen. Je bent er voor elkaar. Je deelt, je brengt tijd met elkaar door. Je bent er om de ander te dienen, om de ander tot zegen te zijn. Om je in te zetten voor het heil van de ander. Daarmee staat of valt een huwelijk. Het is erg belangrijk dat beide in het huwelijk in staat zijn om zich in te zetten voor het heil, voor het welzijn van de ander, dat je elkaar dient. Je deelt je gedachten met elkaar, je praat met elkaar, je deelt je meningen over allerlei zaken met elkaar. Als het goed is, kan je ook op een dieper niveau met elkaar communiceren, dat je ook gevoelens met elkaar kunt delen. Dat als je bang bent, gespannen bent, dat je dat ook kenbaar kan maken. Dat je naar elkaar kan luisteren, ook je hart bloot kan geven. Je zou kunnen zeggen, er bestaat zoiets als jezelf emotioneel blootgeven. Dat je namelijk je emoties ook laat zien. En dat je de emoties van een ander ook een beetje kan peilen. En je in kan voelen in elkaar. En dat je dus ook je hart met elkaar kan delen. De meest intieme momenten die ik met mijn vrouw heb meegemaakt, zijn soms hele emotionele momenten geweest. Dat zij haar hart met mij deelde, haar tranen met mij deelde. Soms als we conflicten hadden, dat we het heel moeilijk vonden allebei dat we elkaar wat kwijtgeraakt waren. Dat we kwamen tot belijdenis, tot vragen om vergeving. En dat je gewoon zegt, oké, dat was niet goed, het spijt me. Dat je emotioneel bent. En dat je elkaar weer met je hele hart in de armen kan vallen. Dat heeft met emotie te maken. Je deelt niet alleen je emoties, maar je deelt ook je verlangens en je ambities. En je dromen voor de toekomst. Je hebt samen natuurlijk dat je ergens wil komen in het leven. Dat je ergens voor gaat. En als je jong bent, dan kan je gaan bouwen aan je toekomst. Je kan gezamenlijk kan je verantwoordelijkheid gaan dragen. En je baan gaan baan gaan vervolgen. Je kunt samen gaan bouwen aan de toekomst. Dus je werkt ook samen. En je deelt ook spullen met elkaar. Je zegt niet, ja, dat is mijn auto of dat is mijn eetstoel. Nee, je hebt samen één tafel en je hebt meerdere stoelen. En die stoelen zijn van allebei en van iedereen die in het gezin woont. Ik bedoel, je deelt ook je spullen met elkaar. Je deelt ook familie met elkaar. De familie van mijn vrouw is ook mijn familie geworden. Je krijgt ook gezamenlijk vrienden. Levenseenheid groeit. Je maakt lief en leed met elkaar mee. Je gaat dus ook geschiedenis met elkaar delen. Wij zijn nu 26 jaar getrouwd. Wij kijken terug op 26 jaar, daarvoor 3 jaar verkering, al bijna 29 jaar geschiedenis met elkaar. Waarin we hele mooie dingen hebben meegemaakt. Heel veel zegeningen. Heel veel overwinningen en successen. Maar ook hele moeilijke periodes. Verliezen, falen. Echt ook soms jaren van lijden. Echt moeilijke tijden ook. Ik heb het echt niet altijd makkelijk gehad in het leven. Maar je deelt het met elkaar. En je blijft bij elkaar. Je deelt lief en leed. Bovendien kom je elkaar tegen. Je leert elkaar pas echt kennen als je wat langer met elkaar optrekt. Ik ken mijn vrouw nu veel beter dan toen wij trouwden. Ik ben tegen dingen in haar aangelopen die ik niet kende toen wij trouwden. Zij is tegen dingen aangelopen bij mij die ze niet kende voordat wij trouwden. Ergens ben je nog steeds een beetje een vreemde voor elkaar als je trouwt. Maar je leert elkaar op een gegeven moment wel echt kennen. Maar dit is levenseenheid. Dat Ook al ben je soms teleurgesteld in elkaar, ook al loop je soms tegen dingen aan, ook al stel je elkaar soms teleur, want dat gebeurt in ieder huwelijk, en wij botsen ook wel eens met elkaar in het huwelijk. We hebben echt wel conflict. Maar je zoekt elkaar weer op, je vindt elkaar weer, je blijft elkaar accepteren. En je deelt je leven met elkaar. Dwars door alles heen. En de lichamelijke eenheid is de viering van de levenseenheid. En dat vind ik zo'n mooie gedachte. Je deelt je leven met elkaar. Je zet je in voor elkaar. Je blijft trouw omdat je elkaar dat woord hebt gegeven. En dan is de uiting van het feit dat je elkaars man en vrouw bent en dat je ook met elkaar leeft en die relatie in de praktijk van alle dag hebt, is de uiting daarvan en de viering daarvan is dat je je lichaam met elkaar deelt. En weet je wat nou echt de intimiteit is? Dat die twee eenheden, namelijk de levenseenheid en de lichamelijke eenheid, dat die een versterkende wisselwerking op elkaar hebben. Als je lief bent voor elkaar in de praktijk van alle dag, als ik thuis kom, als ik weg ben geweest, en ik ben een beetje lief voor mijn vrouw, en het zit hem vaak in kleine dingen, dat ik gewoon wat aandacht voor haar heb, en dat ik vraag hoe gaat het met je en hoe was het hier, en ik neem wel tijd om naar haar te luisteren, en ik neem misschien wel eens een bloemetje mee, alhoewel ik dat eigenlijk heel weinig doe, maar stel je voor dat ik dat zou doen. Maar er zijn ook allerlei andere dingen waarin je dat kan doen. Maar je bent gewoon lief voor elkaar, en je helpt elkaar en je dient elkaar. En je hebt die levenseenheid. Dan is dat goed voor je seksuele relatie. En als je met elkaar wrijdt, als je lichamelijk één wordt, als je elkaar vreugde bereidt op het lichamelijk vlak en seksuele gemeenschap met elkaar hebt, dan wakkeren de gevoelens weer aan. Als je gaat wrijen, komt er een bindingshormoon vrij. Dat gebeurt dus ook met jongeren die met elkaar naar bed gaan, die helemaal hun leven niet met elkaar delen. Je krijgt een bindingshormoon, waardoor je sterker aan elkaar gebonden raakt, verbonden raakt. En dat is goed. De seksuele relatie is goed voor het leven met elkaar in de praktijk van alle dag. En dat is een zich versterkende wisselwerking. En dat is intimiteit. Intimiteit heeft dus lang niet alleen te maken met de lichamelijke relatie. En trouwens, je lichaam delen zonder dat je je leven deelt, is helemaal niet intiem. Dat is echt niet verbondenheid met elkaar. Dat verlaagt de mens tot dierlijk gedrag. Dat is wat dieren doen. Maar de mens is geen dier. En de bedoeling van het huwelijk is dat gevoel van verbondenheid met elkaar. En dat is ook wat een mens alleen maar gelukkig maakt op dit gebied. Niet de vrijheid die mensen zich menen te kunnen permitteren, maar juist het bij elkaar blijven. Dit laat ons ook zien dat seksualiteit is voor een groter deel, heeft veel meer te maken met het emotionele dan met het lichamelijke. Een intieme seksuele relatie hangt veel meer af van dat je gewoon lief bent voor elkaar dan dat je de perfecte lijf hebt. Weet je, in de media, in de reclames en in seksfilmpjes en in de films die uit Hollywood komen, het zijn alleen maar de mooiste vrouwen en het zijn de knapste mannen. En we zien in de reclames alleen maar de schitterendste vrouwen voorbij komen. En dan denken we, nou die mensen kunnen echt van seks genieten. Maar dat is helemaal niet waar. Daar heeft het helemaal niet vooral mee te maken. Trouwens, de praktijk laat zien dat de celebrities van deze wereld, de grote modellen en de grote filmsterren, die vaak juist op het gebied van relaties en seksualiteit ontzettend veel leed meemaken. En het huwelijk niet weten stand te houden. Terwijl ze de perfecte lijven hebben. Dus daar zit het hem helemaal niet in. Echte intimiteit en seksualiteit. Iemand, een seksuoloog, zei, is voor 80% emotioneel en slechts voor 20% lichamelijk. Daarom is alles wat je in een seksfilmpje kan zien, in een pornofilmpje, waarin de nadruk uitsluitend ligt. gewoon helemaal niet de werkelijkheid. En ik heb ook, ik zal straks iets meer zeggen gewoon over porno, maar een van de dingen is dat het is een volkomen schijnwereld die in de pornografie geschetst wordt. Zo is het in de praktijk helemaal niet. Dat is gewoon niet hoe het werkt. Het is geacteerd. Het is volledig geacteerd. En zelfs de opwinding die geïmiteerd wordt, de zogenaamde opwinding die mensen meemaken, is soms helemaal geen echte opwinding. Het is gewoon voor de camera. Er was zelfs een artikel over de oprichter van Playboy, Hugh Hefner, die volgens mij vorig jaar overleden is. Er stond een artikel in de Telegraaf over zijn leven met al zijn vele vrouwen, met de mooiste vrouwen van de wereld. En de Telegraaf zei zelfs, ja, het was eigenlijk vooral voor de bühne. Voor de bühne. Ja, voor de media, voor de buitenkant. Het idee van een prachtige, heerlijke, paradijselijke wereld waarin seksueel genot er is. En toen dacht ik, wat ik meemaak in mijn huwelijk, de intimiteit die wij hebben een exclusieve relatie. Mijn vrouw heeft nooit een ander gehad en ik heb nooit een ander gehad. En ik zeg dat niet om te pronken, maar dat is, wij zijn daar dolblij mee. We zijn God dankbaar dat we dat kunnen zeggen. En de intimiteit die ik met mijn vrouw beleef, en ook de seksuele eenheid die ik met mijn vrouw beleef, en die gestaafd wordt, die in de context is van echte liefde en trouw, nu al zoveel jaren lang, dat heeft Hugh Hefner nooit gekend in zijn leven. Zijn leven is wat betreft liefde en seksualiteit pure armoede vergeleken bij mijn leven. Begrijp wat ik bedoel? Het is een volkomen nepwereld. Het is schijn. Het is alleen maar geacteerd. En ik denk dat je dat ook in je hoofd moet houden als je verleid wordt door je lekker te laten maken door die filmpjes en alles wat op ons afkomt. Dat het gewoon niet echt is. Het is niet echt. Ja, ik moet even nadenken. Ik kan allerlei verdere dingen noemen. Misschien is het goed om, voordat ik dan nog iets meer over het concrete thema van vanavond wil zeggen. Weet je, de Heere leert duidelijk in zijn woord het woord ontucht. En sommige mensen vragen zich af, nou leert de Bijbel nou werkelijk seks alleen binnen het huwelijk, het officiële huwelijk tussen man en vrouw? Ja, een van de dingen is dat het woord ontucht, dat is het Griekse woord porneia, waar ons woord porno vandaan komt, dat staat gewoon voor iedere vorm van seks buiten het huwelijk. Dat is gewoon de betekenis van het woord. En de Bijbel waarschuwt niet alleen voor overspel. De Bijbel zegt niet alleen dat God overspeligen zal oordelen. Overspel is seks buiten het huwelijk. Als mensen getrouwd zijn dat ze seks hebben met iemand anders dan hun eigen vrouw of man. Maar net zo goed veroordeelt de Bijbel ontucht. Of ongeoorloofde verbintenis, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling. Een ongeoorloofde verbintenis. En dat is gewoon, het Griekse woord betekent gewoon seks voor het huwelijk. Waarom zegt de Heer hiervan dat het niet goed is? Omdat hij wil dat gelukkig huwelijk zijn. Sorry, hij wil dat huwelijken gelukkig zijn. Hij zegt dat omdat hij het beste wil voor de mens. En het blijkt, als je er ook goed over nadenkt, dat seks voor het huwelijk ondermijnt het geluk in het huwelijk. God wil dat huwelijken gelukkiger zijn. Het is zelfs zo dat als een vrouw bijvoorbeeld, ik moet denken, ik heb een voorbeeld aangehaald in mijn boekje, een vrouw van 30, die zit bij een hulpverlener, een hulpverleenster. En ze is getrouwd, ze heeft kinderen, ze heeft een baan, ze hebben beide een goed inkomen, haar man en zij, maar ze heeft één probleem en dat is, ze haat seks. Ze kan niet meer met haar man vrijen. En ze begrijpt niet hoe het komt. Dan vraagt de hulpverlenster, kan je iets vertellen over je seksuele geschiedenis? Dan begint ze te vertellen en dan zegt ze dat ze vanaf haar 16e, dat ze voordat ze haar huidige man leerde kennen, dat ze 9 andere mannen heeft gehad. Dat ze 9 keer een relatie heeft gehad en met 9 andere mannen in bed heeft gelegen. Maar dan zegt ze, nou dat is al lang voorbij. En ze zegt ook, ik ga weer naar de kerk. En ik ben teruggekomen op dat verleden. En voor haar was dat niet iets waarvan ze dacht dat dat een rol speelde. Toen stelde de hulpverlenster deze vraag aan haar. En je moet goed luisteren naar deze vraag. Die hulpverlenster stelde haar deze vraag. Zou je je kunnen indenken hoe je je gevoeld zou hebben als je een man tegen was gekomen die zoveel van jou hield dat hij tegen jou zei, ik wil jouw reinheid en jouw onschuld beschermen. Ik zal jou niet aanraken voordat ik het recht heb om jou aan te raken. Zou je kunnen voorstellen hoe dat gevoeld zou hebben? En toen werd het even stil. En toen rolden er tranen over haar wangen. En toen besefte ze dat het feit dat ze nu geen zin had in seks, had onbewust ermee te maken dat zij seks eigenlijk was gaan associëren met genomen worden, gebruikt worden en daarna weer in de steek gelaten worden. Genomen worden, gebruikt worden en daarna weer gedumpt worden. En dat was tot 9 keer toe gebeurd. En nu in haar 10e relatie met haar man, de man met wie ze uiteindelijk getrouwd is, kon ze seks niet associëren met gekoesterd worden, geliefd worden, gediend worden, geholpen worden. Maar er was onbewust een dynamiek in haar denken, in haar denken en voelen ontstaan. Seks is eigenlijk, mannen nemen mij, maar ze moeten mij helemaal niet. Begrijp je? Seksuele losbandigheid is een ondermijning voor de beleving van plezier en genot en geluk in de seksualiteit later. En dan moeten we niet alleen denken dat dat bij vrouwen zo werkt. Ik heb de laatste tijd, ook naar aanleiding van mijn boekje en ook door de spreekbeurten die ik erover vervuld heb de laatste tijd, zijn er ook jongens naar mij toegekomen. Ik heb meerdere keren met jongens gepraat. Weet je, ik heb jongens tegenover mij gehad. Tranen. Toen ze erachter kwamen wat hun meisje al eerder gedaan had op seksueel gebied. Verkering gekregen en pas later erachter komen wat ze allemaal al gedaan had. Een jonge man die ongelooflijk voelt dat het helemaal verkeerd is dat zijn vriendin al door 2 of 3 of 4 andere mannen is genomen, is aangeraakt. Op de een of andere manier. Aangerotzooid, gewoon maar gedaan. Dat voelt ontzettend naar. Het is zowel voor vrouwen als voor mannen blijkt dat die losbandigheid een heleboel schade aanricht. Waardoor het huwelijksgeluk later ondermijnd wordt. Het is natuurlijk ook niet goed voor het vertrouwen in elkaar. Het is niet goed voor het vertrouwen in de ander. Ik ben getrouwd met een vrouw die vanaf haar 10e jaren helemaal hoog in het vaandel had. Seks, seksuele gemeenschap is alleen voor de man met wie ik ga trouwen. Dat wilde zij van jongs af aan. Ze heeft nooit een andere man toegelaten in haar leven. Ze heeft nooit zich gegeven aan een ander. Ik heb een absoluut vertrouwen in de betrouwbaarheid van mijn vrouw. Ik heb nog nooit in mijn hele huwelijk getwijfeld aan haar betrouwbaarheid. Ik heb nog nooit gedacht, ze zou wel eens met een ander kunnen aanpappen. Dus geen seks voor het huwelijk bouwt vertrouwen in de ander. Wel seks voor het huwelijk is ondermijnend voor het vertrouwen in de ander. En vertrouwen is een van de belangrijkste dingen in een relatie. Vertrouwen is ongelooflijk belangrijk in een huwelijksrelatie. In het boek Numeri komen we uitgebreide voorschriften tegen voor wanneer een man zijn vrouw ervan verdenkt dat ze een overspelige relatie is aangegaan. Daar wordt uitgebreid op ingegaan, want dat is een ernstig probleem als er alleen al de verdenking is. Dus waarom noem ik deze dingen? Om te laten zien dat God verbiedt ontucht, maar dat doet hij omdat hij van ons houdt. Hij doet het niet om ons te beperken, hij doet het niet om ons ongelukkig te maken, om ons leven zuur te maken. Integendeel, zonde maakt je leven zuur. Losbandigheid maakt mensen kapot. En we zijn terechtgekomen in een samenleving waarin onze jongeren, onze tieners en onze studenten en twintigers door de overheid, zelfs er is een soort indoctrinatie van de overheid hoor, op het gebied van seksualiteit. Het is niet te geloven wat de overheid wil, dat kinderen op de basisschool al geleerd wordt over seksualiteit. En we doen, weet je, een en al van, nou, het moet maar. Op een gegeven moment word je gewoon seksueel actief. Het hele idee van tieners gaan daarmee aan de haal. Tieners gaan ermee bezig. En dat moet, dat is belangrijk voor hun ontwikkeling. Met als gevolg dat, er was laatst op de radio, de gemiddelde Nederlander heeft 6 bedpartners in zijn leven. De gemiddelde Nederlander heeft er 6. Dus waar wij voor pleiten is vreemd. Maar denk eens even aan wat er gebeurd is met onze samenleving. In de 19e eeuw kwamen er ontzettend weinig echtscheidingen voor in ons land. Tot en met de 20e eeuw. Vanaf de jaren 60, zelfs tot na de oorlog, was het scheidingspercentage een paar procent. We gaan nu naar de 50%. Ik hoorde altijd 40%, maar laatst hoorde ik 50%. En ik wil, weet je, natuurlijk, er zijn situaties waarin natuurlijk niets niet kan blijven. We mogen zeker niemand veroordelen die gescheiden is. Maar kijk eens naar de chaos waar we in terecht zijn gekomen in onze samenleving. Dit is een nationale ramp. Dat zoveel kinderen niet met beide ouders opgroeien. Ik weet wat het is, want ik kom ook uit een gebroken gezin. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 10 was. Dus ik ben ook een kind van gescheiden ouders. En ik weet dat dat traumatisch is. En dat gebeurt met zoveel kinderen in onze samenleving nu. En het heeft alles te maken met het gebrek aan seksuele moraal. Dit is eigenlijk de grote paradox waar ik ook in mijn boekje over geschreven heb. Luister naar deze woorden. En ik ben nu wel dingen wat negatief aan het duiden, maar ik denk toch dat het ook belangrijk is. Omdat ik de andere kant van de medaille is natuurlijk dat de beste voorbereiding op het huwelijk en het beste wat je kan doen is gewoon naar God luisteren wat betreft seksualiteit. Want Hij weet wat het beste voor ons is. De niet-christelijke schrijver Tommy Wieringa, die gaf zich een tijdje over aan ongebreidelde seksfeesten. Toen hij tot zichzelf kwam, trok hij een opmerkelijke conclusie voor een ongelovige auteur uit de Amsterdamse grachtengordel. Ik had achter de begeerte gekeken en het niets gezien. Het niets met een hoofdletter. Afgrijzelijk, afgrijzelijk. En, schreef hij, de god van de seksualiteit lacht naar je met de grijns van een doodskop. Ook schreef hij, in alle religies ligt de vervulling juist in het beperken van begeertes. Ook deze man ontdekte hetzelfde principe, de grote paradox van wie zijn leven verliest, die zal het vinden, maar langs een zeer schadelijke weg. En hij verwoordt de paradox met deze woorden, de vervulling ligt juist in de beperking. Hij wist uit ervaring dat zonde leidt tot de dood. En deze niet-gelovige man die zegt, de god van de seksualiteit die lacht naar je met de grijns van een doodskop. Nog even één ding. Ook voor de jongeren hier aanwezig, maar ook voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Het is zo belangrijk dat we er ook nuchter over nadenken. Ik heb tegen mijn jongens altijd gezegd, zolang een meisje niet je eigen vrouw is, mag je haar niet aanraken. Ze is niet van jou. Het moet eigenlijk zo zijn dat je hebt verkering met een meisje. Zeker als je 16, 17, 18 bent, maar ook als je 20 bent, je hebt verkering met je vriendin, maar er is een kans dat het uitgaat. Wij hebben in een half jaar tijd hebben alle drie onze jongens, hadden alle drie verkering, hebben nu alle drie geen verkering meer. Dus het is echt niet gezegd als je 18 jaar oud bent en je hebt verkeerd dat je met elkaar gaat trouwen. Weet je, het zou eigenlijk zo moeten zijn dat je hebt verkering met je meisje, dat als zij 5 jaar later de vrouw van haar eigen man wordt, ze komt tot het huwelijk, want de meeste mensen trouwen uiteindelijk toch, bijna iedereen trouwt in Nederland, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat haar toekomstige man jou zou kunnen bedanken voor de wijze waarop jij met haar bent omgegaan toen jij verkering met haar had. Dat je niet de vrouw van een ander genomen hebt, want ze was jouw vrouw niet, ze was bestemd voor haar eigen man. Ze werd 5 jaar later wel de vrouw van haar man. Als je op 20-jarige leeftijd dan een meisje neemt die niet jouw eigen vrouw is, neem je ten diepste de vrouw van een ander, want 5 jaar later is ze misschien wel de vrouw van een ander. En dan moet het eigenlijk zo moeten zijn dat haar toekomstige man jou zal kunnen bedanken voor de wijze waarop jij met haar omgegaan bent, namelijk dat je haar niet genomen hebt voordat het de liefde behaagt om die op te wekken. Maar dit is zo schaars. Dit is zo schaars. Maar het klopt natuurlijk niet. Hè? Er kwam een andere vrouw naar mij toe nadat ik hierover gesproken had. Die zegt, ja, wij zeggen wel eens tegen onze jongens. Zeggen, stel nou dat er zijn 2 vrouwen waar je uit zou kunnen kiezen om daarmee te trouwen. En de ene vrouw is een maagd. Ze heeft nog nooit met iemand in bed gelegen. En de andere vrouw heeft al 3 jongens gehad of 5. Met wie zou je liever willen trouwen? Wat dat betreft. Natuurlijk hangt het van allerlei andere factoren af met wie je wilt trouwen. Maar als het gaat om, heb je nou liever een vrouw die alleen jouw vrouw zal zijn? Of heb je liever een vrouw die al met 5 mannen in bed heeft gelegen? Nou, dan is het antwoord duidelijk, toch? Dus moet je ook niet de vrouw nemen die niet jouw vrouw is. Want dan maak je het dat haar toekomstige man niet meer een vrouw heeft die alleen zijn vrouw is. En kijk, als je het zo ziet, dan begrijpt iedereen het. Maar dit zijn we helemaal kwijt. Vroeger was dit veel, veel meer in zicht. Maar door de seksuele revolutie, er is echt nog steeds een enorme seksuele revolutie gaande. Dat noemen sommige mensen de genderideologie. Genderideologie is bezig. Het traditionele huwelijk wordt helemaal om zeep gebracht. En zelfs door de Europese overheden willens en wetens. Er is echt wat gaande hoor. Waar we het nu over hebben vanavond is een titanisch iets. Het is een gigantische geestelijke strijd die hier ook mee gepaard is. Het is zo belangrijk dat we hier ook Gods woord serieus innemen. Nou, nog een paar dingen over pornografie. Want andere redenen om te wachten met seks tot in het huwelijk kunt u ook lezen in mijn boekje. Maar ik wil een paar andere dingen noemen ten aanzien van pornografie. Het werd al gezegd natuurlijk door Jan dat het zo ontzettend beschikbaar is geworden voor ons allemaal. Ik groeide op in een tijd, wat Jan ook vertelde, ja, ik kocht echt niet een pornoboekje. Dat moest je in de supermarkt of in de benzinepomp of weet ik veel waar in een videotheek. Nou, dat deed je natuurlijk niet. Tenminste, ik had gelukkig zoveel schaamte dat ik natuurlijk dat niet ging kopen. Je ziet jezelf al als jongen van 16 een pornoboekje afrekenen bij de pompbediende. Dat doe je niet natuurlijk. Ja, dus het was nog redelijk op afstand. Ik had wel een vriend die dat wel eens had. En bij een vriend zag ik wel eens wat. Maar ik had het niet zelf in huis. Maar ja, toen kwam het internet. En de techniek pleegde eigenlijk een beetje muiterij in ons leven. Hè? Dat is een hele filosofische interessante gedachte. Wij halen techniek binnen omdat we denken dat vermakkelijkt ons leven. Maar soms keert diezelfde techniek zich tegen ons. En nou, u weet het natuurlijk wel dat nu het zien van een prachtige naakte of halfnaakte vrouw of het kijken naar seksuele handelingen, dat is zo dichtbij. Een collega van mij die had hierover gesproken, ook met een jonge man in zijn gemeente, en bijna alle jonge mannen uit zijn gemeente zeiden, mijn grootste probleem is met mijn telefoon. Die ligt nou op mijn nachtkastje. Ja, dan kan je hebt gewoon een pakhuis aan porno naast je. Het komt onze slaapkamers binnen, het komt onze studeerkamers binnen, het komt onze woonkamers binnen. Dat is de wereld waarin wij leven. En het is ontzettend verslavend. En ik ken de verleiding. Ik ken de verleiding zelf. Ik kan zeggen dat het niet een probleem is in mijn leven, maar ik voel wel die aantrekkingskracht soms. Er zijn momenten dat ik er ook toe verleid word. En dat is een titanische strijd waar we mee te maken hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar open over leren zijn. En dat we erover durven praten en dat we elkaar helpen om staande te gaan blijven in deze strijd. Want dat kan wel. Je kunt er ook van verlost worden. Ik ken ook heel veel jonge mannen en ook jonge vrouwen die mij toevertrouwd hebben dat ze er echt een probleem mee gehad hebben, maar dat ze er vrij van zijn. En dat ze dolblij zijn dat ze er vrij van zijn. Maar het is belangrijk ten eerste dus dat we een positief beeld hebben over seksualiteit zoals God het heeft bedoeld. Maar dat we ook goed ons blijven realiseren wat er eigenlijk aan de hand is met porno. Luister ook naar deze woorden. Ik vond deze woorden, ik luisterde een keer op de radio, toen kwam er een Rooms-Katholieke pastor aan het woord. Een pastor voor huwelijk en gezin in binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. En in een van zijn lezingen over genderideologie zei hij het volgende. Nu zien wij dat pornografie alomtegenwoordig is op televisie en internet en voor iedereen, meerderjarig en minderjarig, altijd en overal vrij toegankelijk is. En niemand zegt daar nog wat van. Dit, ondanks alle bepalingen in ons wetboek van strafrecht, dat in titel 14 de misdrijven tegen de zeden opzond. Onder deze misdrijven tegen de zeden valt het openlijk tentoonstellen of aan minderjarigen aanbieden van afbeeldingen of voorwerpen die aanstotelijk zijn voor de eerbaarheid. Zo staat het letterlijk in de artikelen 239 en 240. Het is toch voor elk gezond verstand duidelijk dat pornografische afbeeldingen en films bijzonder schadelijk zijn, vooral voor jongeren die nog in ontwikkeling zijn of voor de moreel zwakkeren onder ons. Het natuurlijke schaamtegevoel wordt geweld aangedaan. Het natuurlijke schaamtegevoel wordt geweld aangedaan. Het is toch niet met elkaar te rijmen dat wij naaktheid en seksuele handelingen in het publieke domein op straat niet van elkaar accepteren, terwijl wij dat op televisie en internet wel doen. De genderideologie heeft dus bewerkt dat onze samenleving haar jongeren niet meer beschermt. Onze jongeren worden niet beschermd. De zwakkeren aan hun lot overlaat en het gezonde strafrecht niet handhaaft. Dit is een enorme, ernstige uitholling en ondermijning van onze westerse samenlevingen met alle gevolgen van dien. Het is een ondermijning van onze samenlevingen. En daarom heb ik een artikel geschreven met als pleidooi dat ik vind dat de overheid de bestrijding van porno zou moeten bestrijden. De verspreiding van porno zou moeten bestrijden. De overheid doet daar niks aan. Dat is fout. Er zijn al Europese landen waar porno per definitie niet beschikbaar is. Tegenwoordig, in ons land is het zo dat je moet jezelf beschermen ertegen. Je moet een filter nemen. Je moet zeggen, ik wil niet dat het ons huis binnenkomt. Maar er zijn al landen waar ze zeggen, dat wordt niet verspreid tenzij je ervoor kiest. Dat is veel beter. Dat het per definitie niet zomaar beschikbaar is. Dat is veel beter. Veel, veel mooier. Dat zou zo moeten zijn. We besteden ontzettend veel geld aan een veilige snelweg, maar we zouden geld moeten gaan besteden ook aan een veilige digitale snelweg, die ook onmisbaar voor ons is geworden. Maar die digitale snelweg is niet veilig op dit moment. Die is ontzettend gevaarlijk. Met name vanwege porno. Waarom wijzen wij het af? Het beleven van seksuele opwinding door pornografie komt niet overeen met Gods bedoeling met seksualiteit. Het is zelfgericht en egoïstisch om je ogen en je hart erdoor in beslag te laten nemen. Seksualiteit is bedoeld als uitingsvorm van ware liefde. Met dat laatste heeft porno niets te maken. Het zal mensen daarom ook nooit gelukkig kunnen maken. Dus seksualiteit is niet bedoeld voor jezelf. Om zelf opgewonden te raken en jezelf te gaan bevredigen. Daar is het gewoon niet voor bedoeld. Dus de seksuele beleving door porno mist zijn doel. Dat is niet waar seksualiteit voor bedoeld is. En iedereen die zich daar wel aan overgeeft, die voelt dat ook. In ieder geval, zolang je geweten nog niet gebrandmerkt is. Dan voel je natuurlijk, dan weet je, ja, wat ik nu doe, ik zit hier mezelf helemaal opgewonden te laten worden. Je weet natuurlijk dat dat niet de bedoeling van seksualiteit is. Een ander punt is, achter de mooie beelden die je ziet, zit een wereld van onrecht, misbruik en slavernij. Het lijkt misschien mooi, de vrouwen doen alsof ze ervan genieten, maar in werkelijkheid kiest geen ongeschonden vrouw er uit vrije wil voor om zo door anderen gebruikt te worden. Bijna alle vrouwen die in de prostitutie of pornowereld terechtkomen, zijn misbruikt in hun jeugd of jongvolwassen jaren. Wist u dat? Bijna alle vrouwen die in de prostitutie terechtkomen, zijn in hun jonge jaren misbruikt. En dat geldt ook voor bijna alle vrouwen die in de pornowereld terechtkomen. Bijna allemaal misbruikt. Veel worden als vee gebruikt om geld mee te verdienen en daarbij van hun vrijheid beroofd. Gedwongen tot de meest onterende handelingen, onderdrukt en mishandeld. Het aantal mensen dat tegenwoordig in slavernij leeft in de zogenaamde seksindustrie is groter dan ooit. Het is niet wat het lijkt. Er zit een wereld van onrecht en onderdrukking achter. Blijf dat beseffen. Als je verleid wordt om daarnaar te kijken. Het is niet zuiver. Dus Satan doet zich voor als een engel des lichts. Maar het is satanisch. Wat ik al zei, het is nep. Het is een fantasiewereld. Een ander idee is dit. Het wekt overtrokken en onnatuurlijke seksuele verlangens en driften op. Ik ken mannen die elke dag naar porno kijken. Die gewoon elke dag moeten kijken. Ik heb zelfs kort geleden gesproken met een man die zo verslaafd was dat hij een groot deel van de dag naar porno zat te kijken. Wat ook geleid heeft tot ongelooflijke seksuele misdaden waardoor hij in de gevangenis is gekomen. Het overtrokken en onnatuurlijke driften worden opgewekt door pornografie. Het is gewoon helemaal overtrokken. Waardoor een man ook veel eerder tot een zaadlozing komt en daardoor ook veel van zijn kracht en levenslust verliest. Een man heeft ook een cyclus. En als het gezond is, dan heb je gewoon je seksuele verlangens. En meestal als mensen getrouwd zijn, hebben ze 2 keer in de week met elkaar seksuele gemeenschap. Of dat is een beetje gemiddeld. Soms is dat veel minder, misschien is het wat meer. Maar dat lijkt me aardig normaal. Maar door porno hebben sommige mannen misschien wel elke dag of veel te vroeg weer. En weet je, dat is niet goed voor je gevoelsleven. Daarom zegt de Bijbel ook, geef je kracht niet aan de vrouwen. Je kracht zit hem ook in je seksualiteit. Seksuele zelfbeheersing leidt tot zelfbeheersing op andere gebieden van het leven. Porno maakt een einde aan je seksuele zelfbeheersing. Dat beïnvloedt je hele leven. Dus vrijheid zit hem niet in maar doen wat je wil. Nee, je raakt juist gebonden. Dat is een grote paradox. Vrijheid zit hem juist in de beperking. Vrijheid zit hem juist in het een beetje gaan leren heersen over je seksualiteit. Dat je niet maar de hele tijd jezelf bevredigt. Maar dat je er op een natuurlijke wijze mee omgaat. Je kunt niet je seksuele verlangens helemaal uitschakelen. En je mag ook danken voor je seksuele verlangens. Je mag ook als man in zekere zin en als vrouw ook danken voor je seksuele verlangens en zelfs driften. Ik denk dat seksuele drift zelfs positief kan zijn. Dat je dankbaar mag zijn dat je sterke seksuele verlangens hebt. Maar door porno wordt het helemaal opgeblazen en maakt het je ongelukkig. Je verliest ook je eerbaarheid. En daardoor ook je zelfrespect. Ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden dat ik een christenpoliticus hoorde zeggen. Of ze las in de krant dat hij gezegd had. Ja, als mensen dat doen, dan verliezen ze toch hun eerbaarheid. En het is toch ook zo. Het is toch oneerbaar om daar naar te gaan kijken. En het is slecht voor je zelfrespect. Je zelfrespect is heel belangrijk. Heel belangrijk om goed te kunnen functioneren. Weet je, rust en vrede van binnen zit hem ook in een rein geweten. En porno neemt je reine geweten weg, waardoor je ook rust van binnen verliest. Het is misschien hard wat ik nu zeg, maar toch is het goed om hierover na te denken. Je bent geroepen als man om een voorbeeld te zijn. Of je nou getrouwd bent of niet. Je bent geroepen om geestelijk gezag te hebben. Iedereen van ons is geroepen om geestelijk gezag te hebben. Als christen woont Christus in je, hij heeft alle macht in hemel en op de aarde. Je bent geroepen om te regeren als mens. Je bent gemaakt om te heersen en te regeren. Om gezag te hebben, om sterk te zijn, om een sterke man en een sterke vrouw te zijn. Maar porno berooft je van je geestelijk gezag. Geestelijk gezag is zo belangrijk. Dat je een eerlijk en integer iemand bent. Dat je een rein iemand bent. En dat werkt door in alles in je leven. En daarom moet je porno uit je leven bannen. En er zijn ook nog andere dingen. Als je getrouwd bent, denk ik dat je ook zo eerlijk moet zijn om te erkennen dat als je wel naar porno kijkt, dat je daarmee je vrouw of je man bedriegt. Het is gewoon een vorm van ontrouw. Je gaat jezelf, ook al geef je niet letterlijk aan een andere vrouw, maar je geeft je wel aan iets wat seksualiteit opwekt. En daarmee doe je de ander veel verdriet. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je erover praat met je vrouw. Met elkaar over praat. Ik denk dat de meeste mannen van ons vanavond hier aanwezig weten wat het is om te strijden met porno. Want er zijn weinig mannen die niet weten wat er te koop is op internet. En daar hebben wij mee te maken. Maar laat het uit de anonimiteit komen. Satan wil dat je alleen zit met je zonde. Hij wil je isoleren. Dat je zit alleen met dat probleem. Je zit alleen met die verslaving. Je zit helemaal in je eentje. Maar treed ermee naar buiten. Ik denk dat in de meeste huwelijken dat het gezond is om erover te praten met elkaar. Dat je elkaar daarin moet vertrouwen. Dat je erover kunt praten. Dat je ook als man begrijpt hoeveel verdriet je vrouw doet als je dat doet. Dat je daar naar elkaar luistert. Elkaar helpt. Voor elkaar bidt. Maar ook als man met anderen. Dat er een ander echtpaar is die wat ouder zijn dan jezelf. Mijn vrouw en ik hebben al 4 jaar lang een mentor-echtpaar. Niet omdat wij grote problemen hadden, maar wel omdat wij hebben nu al 4 jaar lang een ander echtpaar, collega-voorgangers-echtpaar, waar wij 4 keer per jaar zijn. Dan zitten we uren met elkaar te praten. Zij weten alles over ons. En ook op dit gebied heb ik met hem dingen gedeeld. En het is zo goed om dat te doen. En dan, weet je, we hebben ook met andere echtparen gesproken over allerlei dingen. Maar praat erover, deel erover. Laat het niet in de eenzaamheid blijven zitten. En beleid je zonde. En dan komt er ook bevrijding. Breng het in het licht. Dat het bloed van Christus wordt toegepast op de zonde. En dan wordt het weggenomen. Ik heb dat zelf ook vorig jaar nog zo krachtig ervaren. Dat als je dingen in het licht brengt, ook andere dingen die speelden in mijn leven, dat het was alsof het bloed van Christus op de deurposten van mijn huis werd toegepast, waardoor het verderf helemaal geen ingang meer kreeg. Toen ik dingen beleed, toen ik hele concrete dingen heb beleden bij een ander echtpaar, dat we met z'n 4 2 weken lang hadden zitten praten, en dat ik heel diepgaand dingen heb kunnen beleiden. En ik heb de kracht van Jezus bloed zo mogen ervaren. En het laatste, oh, ik moet te lang afsluiten, maar sorry. Het laatste wat ik wil noemen, en dan gaan we even pauze houden. Dat er is hoop. Ik wil 1 voorbeeld noemen. Ik zou er wel 5 kunnen noemen. Maar er kwam een vrouw naar me toe, die had mijn boekje gelezen. En ze zei tegen mij, weet je, ik heb als jonge vrouw immoreel geleefd. Ik was niet bekeerd. Ik kende de Heer Jezus niet. En ik ging veel uit. Ik heb de bloemetjes buiten gezet. Ze zei, ik heb eigenlijk veel vrienden gehad. Veel vrienden. Ik heb gewoon helemaal niet rein geleefd. Maar ze zegt, ik heb je boekje gelezen. En ik ben tot bekering gekomen al meer dan 20 jaar geleden. Ik ben nu ook al bijna 20 jaar getrouwd met mijn man. En ze zegt, toch ervaar ik een exclusieve relatie met mijn man. Ze zegt, natuurlijk niet zoals jij dat ervaart. Want ik heb ons verhaal in dit boekje ook geschreven. En hoe wij naar het huwelijk toegegroeid zijn. En ze zegt natuurlijk, jij hebt nooit een ander gehad, je vrouw heeft nooit een ander gehad. Bij ons is dat heel anders. Maar toch, door bekering en door overgave aan Jezus en door de dingen aan het kruis, bij het kruis te brengen en door de dingen te belijden en doordat Jezus in ons leven is gekomen, is alles zo ontzettend nieuw geworden dat we zo ontzettend blij zijn met elkaar. We ervaren echte intimiteit, we ervaren echt een goed huwelijk. We ervaren ook op seksueel gebied, hebben we een goede relatie met elkaar. En dat is allemaal dankzij Jezus. Dus er is hoop, er is vergeving, er is vernieuwing, er is herstel mogelijk. Maar daarvoor is bekering en het afleggen van je zonde wel heel belangrijk. Maar dan is er hoop voor iedereen. Oké, dank u wel. Wat gaan we doen, Jan? We gaan pauze houden? Oké, we gaan even wat drinken. Achterin en dan komen we over een kwartier, 20 minuten weer bij elkaar. Over een kwartier en dan kunnen we nog doorpraten met elkaar over deze dingen. Bedankt voor uw aandacht.